Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Dierbare broeders en zusters, medepelgrims van Pelgrim in eigen land, van harte welkom bij deze derde aflevering van onze tocht van het Monastère de Chevetonie naar Onze Lieve Vrouw van Borin, met als belangrijke halte middenin La Fraternité de Tibériade in Lavaux-Sainte-Anne. In de vorige aflevering kon u reeds Père Jean aan het woord horen. Bezochten we samen het prachtige Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix, zoals het klooster van Chevetonie ook heet, en ademden we de liturgie in langs de twee longen van de kerk, het westen en het oosten. En zonder dat we er eigenlijk, op voorhand ook maar iets rond hadden gepland, is deze pelgrimstocht uiteindelijk een pelgrimstocht geworden van de eenheid. De eenheid tussen het westen en het oosten, maar ook de eenheid tussen het noorden en het zuiden van ons land, het Vlaamstalige gedeelte en het Franstalige gedeelte. En uiteindelijk zelfs een ontmoeting met een Joodse dame die me dan uit de brand heeft geholpen. We trokken door een feeriek bos naar Briquemont, waar we halt hielden bij de Chapelle de la Reine Astrid en waar we na een euvel met een kwade hond richting Sérignan zijn gewandeld, of meer bepaald richting het koninklijke kasteel van Sérignan. Onderweg ontmoeten we een medepelgrim, Jean Bacchus, die zijn bedevaart naar Santiago de Compostela voorbereidde. En stranden we uiteindelijk bij de twee weggespoelde bruggen die ons het oversteken van de Lesse beletten en het dus niet mogelijk maakten om door Villers-sur-Lesse te trekken. En gelukkig was daar Ruth die me meenam met de wagen naar Jomblin en me na een warme kop koffie en een warm gesprek zo vriendelijk was me met de wagen tot in Lavaux-Sainte-Anne te brengen. En vorige keer eindigden we daar de aflevering, maar ook onze eerste dag, omdat ik het genoegen had, na een maaltijd met de aanwezige jonge gasten, te overnachten bij de gemeenschap. We ontwaken, na een verkwikkende nachtrust, en zijn vroeg uit de veren voor het ochtendgebed.
Na een verkwikkende nachtrust zijn de leden van de Fraternité de Tibériade om 17:45 reeds opgestaan om te beginnen met het gebed. Om 19:30 worden de lauden gebeden en iedereen die hier overnacht wordt natuurlijk ook ergens verwacht om deel te nemen aan het gebedsleven van de gemeenschap. Ik sta momenteel buiten de indrukwekkende kapel toch wel. Het is een zeer bijzondere plaats, het is ook heel stil. En daarom dat we met een klein beetje gedempte stem spreken. De gasten kunnen verblijven in de kapel en er is ook een gastenverblijf naast de kapel waar ik zelf heb overnacht. En waar, hoewel comfortabel, toch de soberheid zeer centraal staat. Zometeen dus om 19:30 zullen de lauden gebeden worden, het ochtendgebed van de kerk. Een uurtje vroeger dan op Radio Maria. En dan zullen we normaal gezien om 11:00 de heilige mis kunnen bijwonen. En dan ga ik in de tussentijd proberen om iemand te spreken van de gemeenschap die een beetje meer uitleg kan geven over de stichting en over de gemeenschap zelf. En ik zal ook proberen om u een indruk te geven van hoe het ochtendgebed klinkt.
Que ta volonté soit faite. portion des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Le Christ est ressuscité des morts, face à mort, il a triomphé de la mort, il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie.
Le Christ est ressuscité des morts, face à mort, il a triomphé de la mort, il nous délivre du tombeau pour nous donner.
Het heeft toch echt iets om buiten te komen in het donker, naar de kapel toe te gaan en in de vroegte God te eren en te loven, met het eeuwenoude gebed van de kerk, in vereniging met de gemeenschap, met de aanwezige gasten, met de hele kerk die ook op dat moment ergens ter wereld wel aan het bidden is. Na het ochtendgebed was het tijd om te ontbijten. En mocht ik plaatsnemen bij de familie van Jules, een jonge man die momenteel bezig is met de onderscheiding, of zijn weg misschien wel bij de gemeenschap van broeders en zusters van de Fraternité de Tiberiade ligt. Hij is afkomstig uit Frankrijk en leerde de gemeenschap kennen in Litouwen, toen hij Europa kon rondtrekken. En daar gaf God hem het verlangen om zijn leven te geven. Reden voor ons om te bidden voor deze jonge man, dat God zijn verstand en zijn hart mag verlichten op de weg die hij gaat, en ongetwijfeld op onze pelgrimstocht zullen we nog een aantal keer de mogelijkheid hebben om dat ook in concrete daden om te zetten en werkelijk ook voor hem te bidden. Het was trouwens de eerste keer dat de familie langs kon komen, helemaal uit Mayenne, als ik me niet vergis, en dat is niet bepaald bij de deur. Na een lekker ontbijt en leuke nieuwe ontmoetingen, en het nodige voedsel natuurlijk, dat de nodige kracht zou geven voor de kilometers die dag nog voor ons lagen, kreeg ik de gelegenheid om met twee Vlaamse jonge studenten in gesprek te gaan, die op dat moment bij de gemeenschap verbleven. Aan de eenvoudige tafel konden we gedurende een moment verbroederen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, ik heb ondertussen hier een mooie nacht mogen doorbrengen in de gemeenschap van Tiberiade. En we zijn hier al een oude gediende tegengekomen, of toch zeker al iemand die al eens geïnterviewd geweest is op Radio Maria. Ik zit ondertussen bij Jonathan en ook bij Benito. Gelukkig spreken ze Vlaams. Dat is hier een beetje een zeldzaamheid, zou ik durven zeggen. Maar goed, we gaan misschien beginnen, Jonathan, met jou te vragen om jezelf kort voor te stellen aan de luisteraars. En dan gaan we het even hebben over waarom jullie naar hier gekomen zijn.
Goeiedag, ja, ik ben Jonathan. Ik ben student, ik studeer in Leuven, geneeskunde. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik ben zelf afkomstig uit Holsbeek en ik zit hier nu ook in Tiberiade.
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Benito Simons. Ik studeer rechten aan de universiteit in Leuven en ik ben afkomstig van Herent. En zoals Jonathan, ja, wij vinden ons alle twee in Tiberiade. Wij zijn vrienden vanuit de Europa Scouts en samen doen we af en toe ook activiteiten buiten de Europa Scouts.
Europa Scouts, hè, dat is een jeugdvereniging die zeker gekend is omwille van ook de belangrijke plaats die aan het geloof en geloofsbeleving wordt gegeven. Jullie kennen elkaar vandaar dan, of hoe is dat in zijn werk gegaan en sinds wanneer was jij bij de Europa Scouts?
Ik zelf ben via mijn neef terechtgekomen in de Europa Scouts in Brussel, die leden zochten. En sindsdien, dat was in mijn tweede middelbaar, ben ik gebleven en ben ik nu klanleider van de Vlaamse voortrekkersklan van Europa Scouts. En in die voortrekkersklan heeft ook Pieter gezeten. En Pieter Rara is de buurjongen van Benito. Aangezien Benito, ja, wou interesse tonen in die soort zaken, in het geloof en ook in de scouts, heb ik het nummer doorgespeeld gekregen van Benito via Pieter. En zijn we zo aan de praat geraakt. En zo zijn we in dezelfde scouts terechtgekomen.
En jij, Benito, wanneer ben jij bij de scouts terechtgekomen en welke rol heb je daar ingenomen?
Yes, nog niet zo lang. In begin december, dus juist voor kerstmis. En ja, zelf breng ik dan nog wel een groentje.
Wat buurmannen en vrouwen allemaal al niet kunnen doen. Hè? Zo gaat dat in het leven. Ja, we zijn hier natuurlijk bij de Fraternité Tiberiade. Dat is ver van huis voor jullie beiden. Voor mij ook trouwens. Waarom komen jullie naar hier? Wat is eigenlijk de reden waarom je vandaag hier bent?
Wel, het is nu, we zitten in de blok. Dus de eerste reden is natuurlijk studeren. En dan kun je je afvragen, ja, waarom dan Tiberiade, waarom niet dichter bij huis, het schuurtje achter in de straat of zo? Wel, voor mij persoonlijk, ik ben hier 2 jaar geleden ook geweest met Michael, de vorige scoutsleider. Mijn vorige scoutsleider. En we zijn hier 2 weken komen studeren. En omwille van ja, de structuren van de gebeden hier, het feit dat de mensen hier, dat hier zo open zijn, dat je 's ochtends en 's middags en 's avonds eten kunt delen met mensen die ook, zoals ze hier zeggen, de joie delen. Dat is, voor mij is dat een heel gestructureerde en mooie omgeving om ook te studeren. Dus vandaar.
En voor jou, Benito, is het de eerste keer dat je naar hier komt, ook om te studeren, veronderstel ik?
Exact, met de voornaamste reden om te studeren. En verder is het de eerste keer dat ik hier in Tiberiade ben. Jonathan heeft mij dat aangeraden en we zijn er samen ingesprongen. Ik heb er mij voor opengesteld. Ik wist niet wat er op mij af zou komen of zou gebeuren. Maar tot nu toe kan ik beamen echt alleen maar positieve ervaring en positief gevoel. Ja.
Voor mij wordt daar toch duidelijk in het gesprek dat het delen van geloof en geloofservaring van wezenlijk belang is. Hè? Want zonder elkaar leer je ook niet verder gaan op die weg. We hebben elkaar nodig. Het is bijna een slogan, maar het is werkelijk ook waar. We moeten samen kerk zijn. Het komen naar de gemeenschap van de Tiberiade, je hebt al gezegd, hè, structuur en het gebed. Wie zijn de mensen die hier eigenlijk zo naartoe komen?
Goh, wie zijn de mensen? Ik denk dat dat een moeilijke vraag is, want ik heb het rest, een van de vorige dagen met Benito is gevraagd. Ik denk dat ze zeiden dat hier 1400 mensen per jaar dat hier langskomen, dat ze ontvangen. Dus ik denk dat er wel veel verschillende soorten mensen zijn. Ja, we merken ook dat er ook wel veel jonge mensen zijn die hier ook komen om te studeren en ook inderdaad in het geloof te delen in die zaken. Een beetje mensen zoals wij, denk ik. Ja.
Wel, Benito, ik wil misschien even dieper ingaan op het geloof zelf. Kom je zelf uit een gelovige achtergrond? Ben je gelovig geworden?
Een zeer pertinente vraag, want ik ben daar denk ik een uitzondering in. Ik kom niet zozeer uit een katholieke familie, net zoals wel de vrienden rondom mij, de mensen die hier vandaag de dag bij zijn. Maar ik heb wel altijd naar katholiek onderwijs gegaan, dus ik ben wel een soort van cultuurkatholiek. Ik heb daar altijd wel interesse naartoe getoond, maar het feit dat ik daar niet mee ben opgegroeid, was het op een of andere manier tegenover mijn vrienden een soort van barricade, wel moeilijk om die stap te zetten. Zo, net zoals bij de Europa Scouts, precies een gevoel van bepaalde leeftijd heeft hij overschreden, dus het is te laat. Ik kan die stap zelf niet meer zetten. En dan uiteindelijk op mezelf deels een beetje begonnen. Mijn grootvader is dan ook gestorven, die is dan nog wat meer die interesse gekomen van oké, op welke manier verwerkt u dat? En dan gewoon het lef getoond om daar eens open te staan en dan gewoon eens op tafel gelegd en gevoelde dat dat een barricade vormde, dat dat wel moeilijk was om over te brengen. En vanaf dan een keer mee naar de kerk gegaan, verder in de Bijbel beginnen lezen, et cetera. En nu vandaag de dag, nog maar enkele maanden verder, zitten we hier al in Tiberiade. Dus zoals ik daarnet al zei, enkel maar positieve ervaringen die mij overtreffen nadat ik die stap heb gezet.
En een uitnodiging, u hoort het beste luisteraars, om zeker ook voor Benito te bidden en voor de weg die je verder nog gaat afleggen. En voor jou, Jonathan, hoe is dat bij jou gegaan? Kom jij wel uit een gelovige achtergrond?
Ja, ik heb dat wel meegekregen van thuis uit. Mijn ouders probeerden wel altijd alle dingen aan te reiken van het geloof, probeerden mij naar catechese te sturen en die soort dingen. Ik was zelf een hele moeilijke daarin en ik deed vooral waar ik wat goesting in had. En dat was niet per se catechese, dat was meer op de computer zitten. En dus ja, heb ik wel veel dingen meegekregen, maar die heb ik niet per se gebruikt. Zeker niet middelbaar, dan waren het allemaal dingen dat ik dacht van oké, dat is wel wat verloren tijd. Maar dat is altijd wel iets dat mij zei van oké, ik geloof wel, maar ik weet niet of ik dat per se al kan linken aan al die dingen dat ik heb meegekregen. En dan ook via de scouts en ook uit eigen interesse daar wel meer mee op zoek gegaan. En ben ik wel ook heel dankbaar dat ik dingen heb meegekregen, want die hebben me wel geholpen op mijn zoektocht dat ik niet van nul moest beginnen. Want de Benito hier die durft daarvoor op te komen en die durft die stap te zetten. Dat zou voor mij misschien niet per se het geval zijn. Dus voor mij was het goed dat ik wel al die dingen had meegekregen en dat ik dan nu op die weg verder kan gaan. Dus voilà.
En het is een bemoediging voor alle ouders die luisteren om toch uw kinderen te blijven onderdompelen in het geloof, zelfs als ze er zelf misschien niet helemaal veel zin in hebben, in de zin vooral dat het aanbieden ervan belangrijk is. Groeien in geloof, ja, je hoort, de wegen van God zijn ondoorgrondelijk. Hoe kan je dat nu concreet omzetten? En dan ga ik onmiddellijk een brugje maken, dat had ik in het voorinterview al even kunnen bespreken. Jullie zijn namelijk allebei bezig met Exodus 90. We hebben jou daar al over geïnterviewd, Jonathan. Je bent opnieuw begonnen, want het is de tweede keer nu dat je het doet, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat wil zeggen dat het toch niet zo slecht als de vorige keer, die koude douches. Ja, nee, inderdaad. Ik heb het vorig jaar meegedaan en ja, dat was toen wel een heel mooie ervaring. Ja, ik heb besloten dit jaar samen met nog andere mensen met wie we vorig jaar ook hebben meegedaan, om samen dat wat op poten te zetten, om mensen uit te nodigen, om dat ook aan te kunnen bieden. En dan zou het een beetje vreemd zijn ook als je dat aanbiedt, maar zelf niet meedoet. Dus dat is sowieso ook al een reden. En ten tweede, dat is niet per se slecht. Dat was dan een duwtje in de rug om ook dit jaar weer mee te doen. En ik ben heel blij, want ik merk nu ook al na 5 dagen, ik herken al een paar dingen, dat ik er toch wel een pak meer nood aan had dan ik zelf dacht daarvoor misschien.
Voor de mensen die dat nog niet weten, Exodus 90 is eigenlijk een spiritueel programma dat zich concentreert rond gebed, maar ook een stukje ja, ascese, hè, dus het afgeven van een aantal dingen, bepaalde luxes die we hebben in het leven, zoals warm water om een douche te nemen, hè, dat is een van de punten, maar ook het eten van desserts en dergelijke meer, om dat achterwege te laten, eigenlijk om Egypte te verlaten, als het ware, en in de woestijn ruimte te maken voor God. Benito, jij bent daar ook mee begonnen met Exodus 90. Is voor jou de eerste keer en wat is de ervaring tot nu toe?
Correct. Zo dus in tegenstelling tot Jonathan heb ik nog geen ervaring, nog geen parcours achter de rug. Is voor mij ook de eerste keer. We zijn ondertussen exact een week verder. Dankzij Jonathan ben ik daarin gerold en heb ik mij daarvoor geëngageerd. En als we aan iets beginnen, dan maken we dat ook af. Dus 90 dagen. En in het begin zag ik het als een soort van verlengde vaste, 40. Geen 40 dagen, maar 90 dagen. En dan de uitleg, ja, waarom volstaat de vaste niet? Waarom zijn het 90 dagen bij meer dan het dubbele? Dan werd de uitleg beschreven, daar kan ik me wel in vinden. Als u echt verandering wil, als u echt uw grenzen wilt verleggen in het leven, dan volstaan geen 40 dagen, maar met 3 maanden ongeveer komt u wel in de buurt of bereikt u wel een fundamenteel resultaat. En daar geloof ik wel in. En voordien overtuigt u uzelf altijd van oké, ik heb het niet nodig, net zoals Jonathan aanhoudt, van oké, waarom eigenlijk? Ik ben goed zo. Pas vanaf wanneer dat ermee begonnen bent, beseft u van oké, er komt een soort van rust overheen, een soort van vrede. En je voelt wel dat je de juiste koers aan het varen bent. En dat u echt wel verder helpt.
Inderdaad, voor degene die deelnemen, een soort van aanzet om in heel concrete daden eigenlijk in het leven ruimte te maken voor God. Hoe lang blijven jullie nog hier in de gemeenschap? Want ik veronderstel dat de examens zullen dan ook wel naderen. Hoe lang zijn jullie nog hier? En hoe hebben jullie nog andere plannen in de toekomst eventueel om zaken te doen met het geloof of met de geloofsverdieping?
Ja, goede vraag. Wanneer zijn we weg? Dat is nog een punt van discussie. Dat gaat er een beetje van afhangen, want het mooie aan Tiberiade is ook dat het niet zo makkelijk bereikbaar is, dat het echt een community is op een afstand, maar dat maakt dus ook dat het wel zin is met de treinen. Dus we gaan wel zien. We zijn hier van woensdag, dus ik had woensdag examen en dan meteen daarna vertrokken. Maandag is mijn volgende examen, dus eigenlijk de overbrugging van het ene examen tot het andere examen brengen we hier door.
Zo. En jij, Benito?
Wel, ik volg Jonathan, we volgen elkaar al eens. En zoals Jonathan, hij heeft maandag examen, ik heb dinsdag examen. Dus we zijn van plan om vanavond terug te keren. En even om daarnet terug te komen, het feit van die grenzen te verleggen. Net zoals bij de scouts volgen wij ook wel het principe dat u eigenlijk... En dan komt u tot dat besef dat u eigenlijk niet zoveel nodig heeft in het leven. Zeker niet om gelukkig te zijn, zeker niet om door het leven te gaan. En ik kijk er wel naar uit wanneer dat die grenzen kunnen verlegd worden en dat je dan gewoon nog gelukkiger bent met minder.
Dank u wel, alleszins alle twee. Heel veel succes met de examens uiteraard. En wie weet treffen we elkaar nog op een andere gelegenheid.
Thank you.
En zoals we al eerder aankondigden, was het plan om toch iemand te vragen of die eventueel wat meer kon vertellen over de stichting van de gemeenschap van de Fraternité de Tiberiade. En had ik het grote genoegen om niemand minder dan de stichter zelf te mogen spreken, Frère Marc. Ik ben met hem in gesprek gegaan, het was een interview in het Frans. We gaan dus het interview laten horen en hier en daar geven we dan een moment van vertaling om dan zo de volledige inhoud van het gesprek tot bij u te brengen. We zijn trouwens, Frère Marc en de hele gemeenschap, bijzonder erkentelijk voor het prachtige verblijf dat we hebben mogen genieten. We gaan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Frère Marc, stichter van de Fraternité de Tiberiade.
Frère Marc, merci beaucoup pour le temps que vous prenez pour répondre à quelques questions. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs? Et puis, on va parler, bien sûr, de la fondation de la fraternité.
Je dirais que je viens d'une famille de 8 enfants. Et pour moi, c'est une grande grâce d'avoir vécu dans une grande famille. Mes parents étaient très fervents. Enfin, ils priaient, ils allaient à la messe tous les dimanches. Et puis, on priait, même le soir, chez nous. Et vers l'âge de 8-10 ans, lorsque j'ai fait ma profession de foi et ma confirmation qui se faisait en même temps à l'époque, eh bien je me dis, oh tiens, plus tard, je serai peut-être bien prêtre. Comme un enfant aurait pu dire, tiens, je serai cosmonaute, mais moi je me dis, je serai bien prêtre, je servais la messe, tout cela. Et puis j'ai grandi, puis vers 15, 16, 17 ans, je me dis, non, je vais plutôt fonder une famille. Et puis, j'attendais vraiment, je voulais me réserver pour celle qui un jour serait mon épouse. Ça me paraissait très important. Je sentais que l'amour humain était tellement grand qu'il était divin. Donc, je me dis, non, c'est trop grand l'amour humain. Il est de Dieu, je vais me réserver pour celle qui sera un jour mon épouse. J'ai attendu longtemps, j'ai fait des pèlerinages, j'ai attendu. Et puis un jour, une dame du village m'a dit, parce que j'étais un peu découragé de ne pas la trouver, elle m'a dit, tu sais Marc, tout tombe à point pour qui sait attendre. Donc je patientais. Et puis elle m'avait dit aussi, nous sommes à la campagne ici, et c'était le temps où on faisait beaucoup de confiture, où on gardait les pots de confiture. Et elle m'avait dit de manière un peu cocasse, mais tu sais, tout pot trouve son couvercle. Et un jour, je l'ai trouvé. Je dirais que mon père était ravi parce qu'il pensait que j'allais lui ramener une demi-sauvage comme je vivais déjà dans le bois où je suis ici maintenant. Et donc elle était mignonne, elle était infirmière, elle aimait Jésus. Je venais d'une famille un peu bourgeoise et elle était aussi de ce même milieu, donc on était ravis. On a cheminé ensemble. Et puis un jour elle me dit, mais Marc, est-ce que tu crois pas que le Seigneur t'a prêté à une autre vocation que celle du mariage? Alors moi j'étais un peu déçu de cette question. Mais je dis, fonder une famille et mettre Jésus au cœur d'une famille, c'est génial, quoi. C'est grand comme vocation. Alors nous avons continué à cheminer. Mais cette question, elle tombait aussi dans mon cœur parce que depuis toujours, je me suis dit, mais est-ce que le Seigneur ne me veut pas pour un appel particulier? Tout cela, j'étais toujours quand même disponible. Et alors, un jour, quelques mois après cette fiancée m'avait dit, suggérait peut-être que si je n'avais pas une autre vocation. Je suis parti au monastère de Chauvetogne. On était une vingtaine de jeunes, parce que dans le lieu de Tibériade, à l'époque, qui s'appelait le bois du Charnay, il y avait déjà des jeunes qui passaient, des jeunes de mon âge. Donc, j'étais toujours laïque. Et je suis parti le soir avec une vingtaine de jeunes qui avaient mon âge et une croix à pied d'ici le bois du Charnay à Chauvetogne. Et là, vous savez, la liturgie byzantine qui commence à 9h du soir, elle se termine à 1h du matin. Vous avez le temps de prier, de vous endormir et tout. Mais c'est une liturgie tellement belle, ces chants, ces cloches, cet encens, ces icônes. Cette église était pleine. Et au cœur de la nuit pascale, pourrait-on dire, il y a eu comme un événement intérieur très profond qui a tout déterminé ma vie, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est que tout d'un coup, il m'était comme proposé intérieurement de donner ma vie pour l'Église, de livrer ma vie comme le Christ a livré sa vie pour l'Église. Et je découvrais à ce moment-là que l'Église et le Christ étaient inséparablement liés, que certains voulaient bien du Christ, mais pas de l'Église. Eh bien non, je percevais dans mon cœur que c'était comme un couple indissoluble. Et moi-même, comment je dirais, j'aimais librement, c'est pas le Seigneur qui me dit, mais Marc, gare à toi si tu viens pas moine ou que tu donnes pas ta vie pour l'Église, mais c'était comme un appel, et j'ai renoncé dans mon cœur à cette belle histoire d'amour pour en vivre une autre, parce que on ne choisit pas le Christ par défi, mais c'était vraiment parce que c'était un appel d'un plus grand amour parce que je le choisissais. Hein. Alors bien sûr que je renonçais à quelque chose de réellement beau. Il y a toujours un renoncement, même quand tu te maries, tu dois renoncer à d'autres femmes. Bon voilà, donc je renonçais à cette fiancée. Et à ce moment-là, dans mon cœur, il m'a été comme une question se poser. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller? Est-ce que tu vas rentrer dans un séminaire, un monastère? Et très vite, dans mon cœur est née cette intuition. Eh bien non, je vais donner ce bois dans lequel je vivais. Je venais déjà dans ce bois à l'âge de 10 ans. Hein, donc maintenant, ça fait 60 ans que je viens dans ce lieu. Et donc, tu vas donner ce bois à l'Église, c'est-à-dire à l'évêque. Et il m'était comme proposé de commencer une petite fraternité. Quelques frères qui pourraient s'aimer de l'Évangile, de vivre avec beaucoup de charité, et de faire découvrir au peuple de Dieu, et d'abord à nous-mêmes, la richesse cachée de l'Église. À ce moment-là, on ne voulait plus de l'Église. Alors que l'Église, sans l'Église, le monde serait déjà mort, quoi. Le Christ a fondé l'Église, elle a ensemencé, l'Église a ensemencé au nom du Christ la terre entière, et il y a déjà des fruits, beaucoup, depuis 2000 ans. Alors même si on voit l'Église, pas dire en crise, mais qui baisse, mais dans le fond, il y a des tas de germes qui sont sous terre et qui germent déjà. On voit comme même un renouveau qui n'est pas grand, mais qui est là, disons, où l'Église vit une purification à travers même tous les scandales qu'on a appris. Mais moi, je dis que l'Église est encore plus belle aujourd'hui qu'hier, parce que au moins ce qui était caché est devenu visible. Donc elle est plus belle, elle est en vérité, quoi. Donc, je sentais qu'il était demandé, il m'était comme demandé par le Christ d'aimer l'Église et de pouvoir dire « j'aime l'Église ». Aujourd'hui, il faut toujours être mitigé sur l'Église pour faire passer la pilule. Non, l'Église, elle a ses limites parce qu'elle est de nous, mais elle est sainte parce qu'elle est du Christ. Voilà.
In een eerste vraag heb ik natuurlijk gevraagd aan Frère Marc om zichzelf kort voor te stellen en al iets te vertellen over ja, zijn weg die hij in het leven is gegaan. Zo zei hij, ik kom uit een gezin met 8 kinderen. Voor mij is dat een grote genade. Mijn ouders waren zeer vroom en ze gingen iedere zondag naar de heilige mis. Ze leerden ons bidden. En op 8-jarige leeftijd, waar ik zowel mijn eerste als mijn plechtige communie heb gedaan, dat werd samen gedaan bij ons in die tijd, zei ik reeds aan mezelf, o, ik word priester. Zoals kinderen misschien soms zeggen, ik word astronaut. Ik zei, ik word priester. En toen werd ik ouder, tegen de leeftijd van 15, 16 jaar, zei ik nee, ik verlang er toch eerder naar om een gezin te stichten. Ik wou mezelf echt bewaren voor zij die op een dag mijn vrouw zou zijn. Dat was toen voor mij erg belangrijk. Ik voelde dat de menselijke liefde zo groot was dat ze goddelijk is. En daar die liefde zo groot was, van God komt, wou ik mijzelf bewaren voor zij die op een dag mijn vrouw zou zijn. En ik heb lang gewacht. Ik heb bedevaarten ondernomen. Ik wachtte veel. En omdat ik een beetje ontmoedigd raakte, zei een vrouw uit het dorp op een dag aan mij dat het goede komt voor zij die wachten. En dus oefende ik nog wat geduld. En ze zei me ook, ja, we zijn op de buiten. Het was de tijd waarop men veel confituur maakte en men bewaarde de confituurpotten om die opnieuw te vullen. En ze zei het een beetje op een volkse manier, op ieder potteke past een deksel. En op een dag had ik ze gevonden. Ik denk dat mijn vader heel gelukkig was, omdat hij toen al dacht dat ik misschien met een halve wilde zou thuiskomen, daar ik reeds in het bos woonde waar ik mij nu ook bevind. En ze was heel schattig, ze was verpleegster, ze hield van Jezus. Ja, ik ben zelf afkomstig uit een familie die een beetje bourgeois is. Ze kwam uit hetzelfde milieu, dus iedereen was verheugd. We zijn samen op weg gegaan. En op een dag zei ze me, maar Marc, zou het niet kunnen dat de Heer je een andere roeping heeft gegeven dan die van het huwelijk? Ik was een beetje teleurgesteld door die vraag. Maar het stichten van een gezin en Jezus centraal stellen daarin, dat is hun grote roeping. Dus we zijn verder gegaan op onze weg, maar haar vraag had wortel geschoten in mijn hart. Want ik had me altijd al afgevraagd of de Heer me toch niet voor een specifieke zaak had geroepen en me beschikbaar gehouden. Enkele maanden nadat die vraag gevallen was, ben ik naar het klooster van Chevetonje getrokken met een 20-tal jongeren. Want op de plaats van de Tiberiade, die toen nog het Bois de Charnay heette, kwamen er reeds jongeren langs van mijn leeftijd. Ik was nog altijd leek en we zijn toen met een houten kruis van hieruit Bois de Charnay vertrokken en daar aangekomen hebben we toen de Byzantijnse liturgie bijgewoond, die om 9 uur 's avonds begon en eindigde om 1 uur in de ochtend. Je hebt zo de tijd om te bidden, om te slapen. Het is zulk een prachtige liturgie, die gezangen, de klokken, de wierook, de iconen. De kerk zat ook vol en tijdens die paasnacht, kunnen we zeggen, beleefde ik een diep inwendig gebeuren. Daadwerkelijk alles heeft bepaald in mijn leven tot nu toe. In mijn diepste binnenste werd mij gevraagd om mijn hele leven te geven voor de kerk. Om mijn leven over te leveren voor de kerk, zoals Christus dat heeft gedaan met zijn leven voor de kerk. Het is toen dat ik ook ontdekte dat de kerk en Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn sommigen die wel Christus willen, maar niet de kerk. Maar nee, ik voelde heel diep in mijn hart dat het een koppel is dat niet van elkaar gescheiden kan worden. En ikzelf, zoals ik zei, ik was vrij. Het is niet zo dat de Heer tegen me gezegd heeft, pas op, Mark, als je geen monnik wordt, dan geef je je leven niet echt voor de kerk. Nee, het voelde als een oproep en ik heb toen in mijn hart afscheid genomen van dat mooie liefdesverhaal met mijn verloofde, om voor een ander liefdesverhaal te kiezen. Want we kiezen niet voor Christus omdat we ergens een tekort ervaren. Ik koos voor een grotere liefde, groter omdat ik er zelf voor gekozen heb. En dus is het zo dat ik inderdaad afgezien heb van iets dat heel mooi was. En dat is er altijd, zelfs als je gaat trouwen, zie je af van een relatie aan te gaan met een andere vrouw. En op dat moment van die keuze in mijn hart stelde zich de vraag, wat ga je nu doen? Waar ga je naartoe gaan? Naar het seminarie? Ga je het klooster in? En al heel snel vormde in mijn hart het idee, ik ga dit bos, waar ik sinds mijn 10e al in leef, geven. Ondertussen woon ik hier al 60 jaar. Je gaat dit bos aan de kerk schenken, aan de bisschop, en hij heeft mij voorgesteld om dan een kleine gemeenschap te vormen van enkele broeders, die het evangelie zouden beleven, en met veel naastenliefde, en om aan het volk van God en ook aan onszelf de verborgen rijkdom van de kerk te laten ontdekken. Vandaag de dag wil men de kerk niet langer, maar zonder de kerk was de wereld al lang dood. De Christus heeft de kerk gesticht. Zij heeft in naam van Christus de hele aarde bezaaid en heeft gedurende 2000 jaar al veel vruchten voortgebracht. We zien de kerk misschien kleiner worden, maar er zijn opnieuw scheutjes die groeien onder de grond. We zien zelfs een hernieuwing. Al is die misschien niet groot, maar ze is er wel echt. De kerk beleeft een zuivering. Zelfs doorheen al die schandalen waar we hebben over vernomen, dan zeg ik nog, de kerk is vandaag nog veel mooier dan gisteren. Wat verborgen was, is zichtbaar geworden. Dus is ze mooier, daar ze in de waarheid is. Ik heb dus gevoeld dat mij door Christus werd gevraagd om de kerk te beminnen. En te zeggen, ik hou van de kerk. Men denkt dat men vandaag de kerk op een of andere manier diplomatisch moet aanbrengen. Nee, de kerk heeft haar beperkingen, want ze bestaat uit ons. Maar ze is heilig, want ze is van Christus. De volgende vraag die ik aan Frère Marc stelde luidde als volgt.
Je veux dire que d'être ici, d'avoir l'expérience aussi de la prière, d'être dans la chapelle, c'est très clair qu'il y a une influence slave ici. Comment est-ce que cette expérience à Chevetogne a grandi dans votre vocation et comment est-ce que Dieu a fait cette vocation plus claire dans le temps?
Là, il se fait que avant même cette détermination de donner ma vie au Christ et à l'Église, j'étais suivi par un père spirituel à Chevetogne et il m'avait donné comme une mini bibliothèque. Il m'avait donné le livre de Saint Silouane, le livre de Saint Séraphin, d'Isaac le Syrien, et les apophtegmes des pères de l'Église. Et donc, dans ma petite maison, je lisais à la bougie, parce qu'il n'y avait pas le courant à l'époque, Séraphin de Sarov et Saint Silouane, et ça me touchait beaucoup. Saint Séraphin, pour moi, a été le premier saint que j'ai découvert, je dirais lumineux, quoi. J'ai beaucoup aimé le dialogue de Motovilov, ça vaut la peine que vos auditeurs un jour puissent le lire ou que vous puissiez le lire à une émission, c'est superbe de faire parler un jeune et un père, et c'est tellement beau. Et ce jeune Motovilov qui allait trouver Séraphin, demandait à Séraphin quel était le but de la vie chrétienne. Et Séraphin lui a dit, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors pour moi, l'influence slave, c'était plutôt la découverte de l'Esprit-Saint, alors que l'Esprit-Saint, il est bien sûr dans l'Église catholique aussi, mais je le découvrais d'une manière plus forte. Et je découvrais aussi la beauté de la lumière du Christ ressuscité. Et notre pape Jean-Paul II disait qu'il nous fallait respirer avec les deux poumons, le poumon de l'Orient et de l'Occident. L'Orient, je dirais même nos frères orthodoxes auraient beaucoup de grâce à découvrir les richesses de l'Église catholique qui sont très différentes des leurs, mais qui sont complémentaires, je dirais, hein, au niveau, enfin, on devine un tout petit peu. Et donc, Séraphin de Sarov m'a donné de rentrer, on pourrait dire, dans une mystique de lumière, en tout cas. Et c'est ainsi que j'ai essayé d'écrire un chemin de lumière, comme chez nous les Occidentaux, nous avons un chemin de croix sur le pan des églises, dans nos églises, et je me dis, tiens, il faut un autre pan, il faut aussi le pan de la résurrection, et de voir que la croix et la lumière étaient inséparablement liées, que la mort du Christ était inséparablement liée à sa résurrection, donc que la croix devenait glorieuse, quoi. Et j'aime beaucoup la fête de la croix glorieuse le 14 septembre, parce qu'il y a à la fois la croix, la mort du Christ, sa souffrance réelle, mais la joie que le Père a eue dans l'Esprit-Saint de ressusciter le Christ. Voilà.
In een tweede vraag die ik mocht stellen aan frère Mark, maakte ik een bemerking over het feit dat de manier waarop dat de gemeenschap gebouwd is, dus ook echt de bouwstijl, maar ook hoe de kapel is gebouwd, de aanwezigheid van iconen en dergelijke, op mij een indruk hadden gemaakt dat er Slavische invloeden in te merken waren. We hoorden reeds dat het monastère de Chevetogne een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van frère Mark, en daar zijn we dan dieper op ingegaan. Hij antwoordde, het is zo dat nog voor de duidelijke beslissing om mijn leven te geven aan Christus en aan de kerk, ik reeds opgevolgd werd door een geestelijke begeleider van Chevetogne. En hij heeft mij een kleine bibliotheek gegeven. Hij gaf mij het boek over de heilige Silouane en een boek over de heilige Serafim. Dus hier in mijn kleine huisje las ik die boeken met een kaars, omdat er op dat moment nog geen elektriciteit was. En zowel het leven van de heilige Serafim en de heilige Silouane hebben mij diep geraakt. Voor mij was de heilige Serafim de eerste heilige die ik had ontdekt als een heilige van licht. Ik heb bijzonder veel genoten van zijn dialoog met Motovilov. Het loont echt de moeite trouwens als je de mogelijkheid hebt om dat eens te lezen. Het gaat over een jongen en een vader, zeer mooi. Een jongen met een vaderfiguur. Hè. En die jonge kerel, Motovilov, die vraagt aan de heilige Serafim, wat is het doel van het christelijke leven? En de heilige antwoordt hem dat het bestaat uit het ontvangen van de heilige geest. De Slavische invloed is voor mij vooral de ontdekking van de heilige geest. Deze is natuurlijk ook binnen de katholieke kerk aanwezig, maar ik heb het mogen ontdekken op een sterkere manier. Ik heb ook de schoonheid
van het licht van de verrezen Christus mogen ontdekken. En het is de heilige paus Johannes Paulus II die zei dat we moeten ademen door twee longen, die van het oosten en van het westen. Ik zou durven zeggen dat onze orthodoxe broeders ook veel genade zouden ontvangen om de rijkdom van de katholieke kerk te ontdekken. Die verschilt van die van hun, maar zeer complementair is. De heilige Serafim heeft het mij geschonken om als het ware binnen te gaan in een mystiek van het licht. En het is van daaruit dat ik ook heb geprobeerd om een lichtweg te beschrijven. Zoals we in het Westen een kruisweg hebben in onze kerken, voelde ik dat we ook dezelfde weg zouden moeten hebben met de verrijzenis. En te zien dat het kruis en het licht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat de dood van Christus onlosmakelijk verbonden is met zijn verrijzenis. En zo wordt het kruis een glorievol kruis. Daarom hou ik ook zeer veel van het feest van de kruisverheffing op 14 september, omdat er inderdaad het kruis is, de dood van Christus en het reële lijden, maar de vreugde die de Vader heeft gehad in de Heilige Geest, die de Christus heeft doen verrijzen.
On voyait beaucoup de jeunes ici. Vous avez dit que c'était un désir d'avoir une famille. Alors, vous avez reçu une grande famille.
Je dirais que dans mon appel, directement moi-même renonçant à une famille, je me dis je renonce à une famille et je n'ai aucune nostalgie dans cela, mais je servirai la famille parce que je sentais que la famille était le lieu où le Christ était né et que je dirais que c'était un lieu, c'était la petite église quoi. L'église initiale c'est Marie, Jésus et Joseph. Ça a commencé à trois et qu'elle s'est développée et donc aujourd'hui où l'église est parfois en souffrance ou est parfois un peu dans l'ombre, eh bien, la famille chrétienne, pour moi, pas seulement culturellement, mais qui prie à l'intérieur, qui s'aime au nom du Christ et qui transmet la foi, sont devenus pour moi indispensables. Alors, j'essaye d'encourager les familles à ce qu'elles prennent conscience qu'elles sont des petites églises domestiques et qu'une famille où on prie, où on s'aime, alors elles sont pas mieux que les autres, mais en tout cas, qu'elles ont au moins une prise de conscience qu'elles sont des petites églises, qu'elles sont là au nom du Christ et qu'elles sont un foyer qui peut rayonner, qui peuvent transmettre la foi, la transmission de la foi. Et j'essaie de faire prendre conscience aux familles qu'une famille ainsi chrétienne qui prend conscience de que Dieu est famille, parce qu'il est Trinité aussi, il n'est pas seulement un célibataire, ils sont à trois, eh bien la famille c'est la communion aussi, et bien que ces familles, si elles cheminent dans l'unité, c'est aussi fort qu'un petit monastère.
En dan in een volgende vraag, ja, verwees ik een beetje naar het feit dat er toch heel veel jonge mensen, maar ook jonge gezinnen, bij de fraterniteit komen. En dat Frère Marc vertelde dat hij inderdaad heeft afgezien van het stichten van een gezin, maar in de plaats daarvan een groot gezin heeft gekregen. En hij zei, ik zou zeggen dat ik in mijn oproep inderdaad heb afgezien van het stichten van een gezin, en ik heb ook geen enkele heimwee of nostalgie daarin, maar ik wist dat ik het gezin zou dienen, omdat ik aanvoelde dat het gezin de plaats is waar Christus is geboren. Het is een kleine kerk. De oorspronkelijke kerk is Jezus, Maria en Jozef. Het is met andere woorden begonnen met drie en heeft zich zo verder ontwikkeld. En vandaag de dag, waarop de kerk soms klein lijkt of zich in de schaduw bevindt, daar is het christelijke gezin niet enkel op een culturele wijze, die in het binnenste van de kerk bidden en beminnen in naam van Christus en geloof doorgeven. En dus wil ik het gezin bemoedigen dat ze zich er bewust van moeten worden dat ze kleine thuiskerken zijn en dat een gezin dat bidt, een gezin is dat bemint. Ze zijn niet beter dan anderen, maar ze zijn er wel van bewust dat ze kleine kerkjes zijn in naam van Christus en dat het een thuishaven is waar de waarheid geloofd kan worden en doorgegeven en dus een gezin, een christelijk gezin, dat zich bewust wordt van het feit dat God zelf een gezin is. Want hij is drie-één. En dat een gezin dat in eenheid op weg gaat, even krachtig is als een klein klooster. Vervolgens vroeg ik hem, is dat de reden waarom de icoon van Rublev zo prominent aanwezig is? Mocht u deze icoon niet kennen, u heeft hem waarschijnlijk al eens gezien. Het is een icoon waar Vader, Zoon en Heilige Geest afgebeeld zijn als drie personen die rond een tafel zitten.
Oui. Disons, pour moi, c'était comme une découverte, pas dans les livres, parce que quand j'ai étudié sur la Trinité, j'ai même eu un examen de passage, j'étais pété, comme on dit chez nous. J'ai raté mon examen, tellement c'était compliqué. Mais je l'ai découvert par mon cœur que Dieu était communion, que Dieu était Père, Fils et Esprit Saint, donc ils vivaient ensemble dans un émerveillement total. Et donc, que Tibériade est né de la Trinité, la famille est née de la Trinité. La famille et l'Église, qu'est-ce qu'on cherche si ce n'est la communion? Et qu'est-ce que nous cherchons dans notre cœur? La communion, si ce n'est d'être aimé, d'être reconnu. Donc cette communion réciproque. Et là, la Trinité infuse son désir de communion par la grâce de l'Esprit Saint, quoi. Et donc, la Trinité, pour moi, regardez, le Parlement à Bruxelles, ben, un Parlement, c'est pour qu'on se parle, qu'on s'en écoute. Il n'y a que la Trinité qui est parfaite, mais on essaie de s'écouter. Tout ça vient déjà de Dieu. Et vous verrez que la Trinité, elle est même inscrite dans la création. Moi, je dirais, regardez, quand vous voyez un trèfle à trois feuilles, ben, il y en a qui vont dire, si je trouve un trèfle à quatre feuilles, c'est le bonheur. Ben non. C'est le trèfle à trois feuilles qui est le plus habituel et qui est trinitaire, quoi. C'est lui, la Trinité, source de notre bonheur.
Inderdaad, voor mij was het echt een ontdekking. En niet in boeken, want ik had reeds de Triniteit bestudeerd, maar ik herinner mij dat ik zelfs een examen gefaald heb op een vraag over de drie-eenheid, omdat het zo complex is. Maar ik heb het ontdekt in mijn hart, dat God echt gemeenschap is. Dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is en dat zij samen leven in een totale heerlijkheid. En dus is de Tibériade geboren uit de Triniteit. Het gezin is geboren uit de drie-eenheid. En in het gezin, in de kerk, wat zoeken we? Gemeenschap. Wat zoeken wij in ons hart? Gemeenschap om bemind te worden, om gelukkig te zijn, om erkend te worden. Dus het is een wederkerige gemeenschap en het is daar dat de Triniteit het verlangen naar eenheid en gemeenschap instort door de genade van de Heilige Geest. Zelfs het parlement in Brussel bijvoorbeeld, men organiseert dat omdat men zou kunnen spreken en beluisterd worden. Nu, het is enkel de Triniteit die perfect is, maar we proberen toch te luisteren. Dat alles komt van God. We zien zelfs dat de drie-eenheid echt ingeschreven is in de schepping. Kijk maar naar een klavertje. Er zijn er die zeggen, als ik een klavertje vind met vier blaadjes, dat brengt geluk. Maar het klavertje met drie blaadjes, dat komt veel vaker voor. En daarin zien we reeds de drie-eenheid.
Je vous remercie de tout cœur pour le temps que vous avez pris, pour l'hospitalité que j'ai vécue. Et j'invite bien sûr tous nos auditeurs de prier pour vous et pour la communauté. Et j'espère que vous faites la même chose pour nous.
Absolument. Bon, c'est tellement beau, j'entends souvent même parler de Radio Maria. Celle de Belgique, même d'autres pays, parce que je pense que c'est connu ailleurs, hein. Et donc, c'est vrai, la place de Marie. Marie après la Trinité, voilà, Marie a sa place. Elle est l'Immaculée Conception et donc la place de Marie qui nous montre sans cesse Jésus, qui nous dit, ben, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, je dirais, c'est tellement beau, la place de Marie, et redécouvrir Marie, c'est une manière d'aimer l'Église. Des gens qui n'aiment pas trop Marie, ben, je ne sais pas s'ils aiment l'Église. Marie est l'icône de l'Église, du peuple de Dieu, et que le Christ venait inaugurer des noces avec nous. Donc être chrétien, c'est pas triste, ce sont des noces. L'Eucharistie, ce sont des noces, mais avec la croix aussi, mais il est ressuscité. Et je vous dirais comme Séraphin de Sarov qui dit, quand il saluait quelqu'un, il disait « Oh ma joie, Christ est ressuscité !» Et moi je vous répondrais « Il est vraiment ressuscité !» Alléluia.
Alléluia. Merci beaucoup, frère Marc, et peut-être à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir. En hij zei nog, ja zeker, ik hoor regelmatig spreken over Radio Maria. En niet alleen in België, maar ook van mensen die uit andere landen komen. Het gaat over de plaats van Maria. Ook binnen de drie-eenheid heeft zij haar plaats. Zij is de onbevlekte ontvangenis die ons aanspoort om Jezus te volgen en te doen wat hij ons vraagt. Het herontdekken van Maria is een manier om de kerk te beminnen. Mensen die niet veel van Maria houden, ja, daar twijfel ik toch echt aan of ze van de kerk houden. Maria is de icoon van de kerk, van het volk van God. Jezus is gekomen om eigenlijk met ons te huwen. Met andere woorden, christen zijn is geen triestige zaak. Het is een kwestie van een huwelijk. De Eucharistie is een huwelijk. En ook met het kruis, maar zeker ook met de verrijzenis. En dus wil ik nog even zeggen met de woorden van de heilige Serafim, wanneer hij iemand begroette, zei hij, O mijn vreugde, Christus is verrezen. En dan antwoordde men hem, ja, hij is werkelijk verrezen. Alleluia. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, waar we dus te gast waren bij de Fraternité de Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. Een volgende keer gaat u verder mee, langs de wegen en paden die ons uiteindelijk tot in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Borin zouden leiden. Onderweg komen we nog langs een zeer indrukwekkende Mariakapel. U wil het zeker niet missen en dat zal ook opnieuw de gelegenheid geven om even te bidden en daar te blijven bij stilstaan. Zo zetten we onze tocht dan verder naar Borin, waar we opnieuw aan de voeten van Onze Lieve Vrouw een hele bijzondere genade en bijzonder geschenk mochten ontvangen. Dat is voor de volgende keer. Van harte dank voor het meewandelen vandaag, voor het meeverblijven bij de Fraternité de Tiberiade. En dan hoop ik dat we een volgende keer elkaar opnieuw treffen op onze pelgrimstocht in Pelgrim in Eigen Land. Graag tot een volgende keer.